Dan is het helemaal kapot, precies. Dan valt het misschien wel in 10 of wel 20 stukken uit elkaar. En toen zei premier Rutte, en daarom zei hij, Nederland is eigenlijk een soort vaasje. Als je met een duur vaasje moet je natuurlijk voorzichtig doen. En eigenlijk zei hij, moeten we met Nederland ook voorzichtig doen. Want als we allemaal in dit land lelijk doen tegen elkaar. En de boel maar een beetje op zijn beloop laten. Overal rommel maken en dingen stuk maken. Dan wordt het mooie vaasje dat Nederland is, dat wordt vanzelf een grote rommel. Nou, waarom moest ik aan dat vaasje denken? Dat heeft te maken met wat we straks hier in de kerk gaan lezen. Want de apostel Paulus, die heeft het ook een keer in een van zijn brieven over een vaasje. Over een kruik eigenlijk. En dan zegt hij, wij hebben een schat in een aardekruik. Je zou kunnen zeggen, wij hebben een schat in een mooi vaasje. Nou ja, een mooi vaasje. Nee, zegt hij, want dat vaasje, daar moet je voorzichtig mee zijn. Die kan stuk. Maar de schat die erin zit, die kan niet stuk. En dan ben ik benieuwd of jullie weten welke schat Paulus bedoelt. Welke schat hebben we gekregen van de Heere God die niet stuk kan? Wat denk je? Probeer eens. Probeer eens. Jezus, precies. Jezus is absoluut de schat die we van God hebben gekregen. En over Jezus, die wordt verteld door mensen. En mensen zijn wel kwetsbaar. Hè? Mensen kunnen vallen, we kunnen dingen breken, we kunnen oud worden, we kunnen ziek worden en sterven. Maar als de Heer Jezus in ons hart woont, dan kan die schat niet meer stuk. Daar gaat het vanmorgen over in de kerk. En jullie gaan je eigen verhaal horen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst het lied zingen van de maand. Ga met God en Hij zal met je zijn. We lezen vanmorgen verder in de tweede Korinthebrief, waar we al een aantal weken in aan het lezen zijn. Straks gedeeltes uit 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 5. Maar de eerste lezing uit het Oude Testament is uit Genesis 3. Genesis 3 vanaf vers 9. Horen wij het woord van God. Maar Maar God de Heer riep de mens en hij zei, waar ben je? En de mens antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Vroeg de Heer. De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben je dat je dit gedaan hebt. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. Stof zul je eten je hele leven lang. En vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. En God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen. En trok hun die aan. Tot zover de eerste lezing. Vervolgen we in 2 Korinthe 4. Waar Paulus dus eerst heeft gesproken over die schat in aardevaten. In vers 7, wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. En het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. En dan vervolgt hij in vers 16 als volgt. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Want wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare dingen eeuwig. En wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt, door ons de geest als onderpand te geven. Dus, wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten en onze intrek bij de Heer nemen. Daarom ook stellen we er een eer in te doen wat God wil. Zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging. Vers 2 tot en met 5 uit 2 Korinthe 5. Met als midden deze zin. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Als inleiding op de verkondiging liep 911. De coupletten 4 en 5. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Naakt. Stel, je bent jong, dan kan naakt een betoverend woord zijn. Een woord vol belofte. Vol intimiteit. Een woord waar je vlinders van in je buik krijgt. Een woord vol passie. Maar stel, je bent al wat ouder of je bent ziek, dan klinkt het woord naakt heel anders. Dan is naakt een ontmoeting of een confrontatie misschien wel met je eigen menselijkheid, met de kwetsbaarheid van je huid en van je botten, waar je misschien af en toe wel van schrikt. Of die je zo lang mogelijk, zo goed mogelijk probeert te verbergen. Nog iets anders? Stel, je verbergt diep in je een groot geheim. Dan kan naakt een angstaanjagend woord zijn. Een woord dat angst voor ontdekking bij je oproept. Angst dat anderen te weten komen wie je werkelijk bent. Je kunt een ongezonde obsessie met naakt hebben, met vaak de bijbehorende schaamte. Maar als je nog piepjong bent en je komt naakt ter wereld, dan heb je natuurlijk nog helemaal geen idee van wat dit woord allemaal nog kan gaan betekenen in je leven. En dan is jouw naakte lijf, zonder dat je het zelf doorhebt, voor anderen alleen maar een schitterende herinnering aan onschuld. Aan liefde. Tederheid. Aan het verlangen naar aanraking. Dat wij allemaal diep van binnen hebben. Naakt. Ik zou er niet vanmorgen over begonnen zijn als de apostel Paulus het niet deed in het stuk dat we samen lezen. Wij zijn er echter zeker van, schrijft hij, dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Best een bijzonder zinnetje eigenlijk. En in die zin moet je ook meteen een zucht van opluchting horen. Want naakt zijn, dat is hier voor Paulus toch wel een beetje een schrikbeeld. Paulus denkt als hij dit schrijft niet aan een vertederende, pasgeboren, naakte baby op de buik van de moeder. Hij denkt niet aan de liefde. Hij denkt ook niet aan de kunst, waarin juist zeker ook in de tijd van Paulus heel veel naakt voorkwam. Als een uitbeelding van hoe het echte, ideale mens zijn eruit zag. Dat is allemaal niet. Voor Paulus is naaktheid in dit verband geen positief woord. Waarom niet? Nou, niet vanwege een soort preutsheid of zo, of een soort lichaamsvijandigheid. Maar wel omdat naaktheid ook hele andere kanten heeft. En omdat Paulus eigenlijk een Griekse Jood was, zou je kunnen zeggen, of een Joodse Griek, kan het dus ook heel goed dat hij, terwijl hij dit opschrijft, aan verschillende kanten heeft gedacht. De Joodse ziel van Paulus bijvoorbeeld zal bij naaktheid meteen hebben gedacht aan Genesis 3. Waar verteld wordt hoe Adam en Eva hun onschuld verliezen en er dan achterkomen dat ze naakt zijn. En zich daar dan ook meteen voor beginnen te schamen. En de Griekse ziel van Paulus denkt uiteindelijk ook niet positief over naaktheid. Want ja, aan de ene kant was een naakt mannenlichaam voor de Grieken een ideaalbeeld voor het echte, vitale leven. Je kunt ze nog steeds overal en nergens gaan bekijken in musea. Maar aan de andere kant hadden diezelfde Grieken een heel somber beeld over het leven na dit leven. Waarin we, zo geloofden ze, niet meer dan naakte schimmen zouden zijn in de onderwereld. Nou ja, al met al is in dit stuk dus voor Paulus de naaktheid vooral een beeld voor de vergankelijkheid. Voor het eindpunt van een proces dat zich al heel snel in ons leven aandient. Al ruim voordat je de 43 aantikt. Een proces van afbraak. Van aftakeling. Van erachter komen dat je lichaam een kwetsbaar ding is. Een aardekruik, zoals de apostel het eerder in deze brief noemt. En in dit hoofdstuk gebruikt de apostel dan ook een heleboel verschillende uitdrukkingen om woorden te geven aan dit proces. Hij heeft het over de zichtbare dingen die tijdelijk zijn. Hij heeft het over ons uiterlijke bestaan dat verloren gaat. Hij heeft het over onze aardse tent die afgebroken wordt. Niet zozeer alleen door ziekte hoor. Ook gewoon door de krassen en de butsen die je aan het leven opdoet. En het eindpunt van dat alles? Ja, dat is dus de naaktheid. Als er niets meer is dat je nog kunt oppoetsen of opleuken. Als alles er zo'n beetje afgeschminkt is. En als er niets meer echt helpt om je naaktheid te bedekken. Best een herkenbare angst, toch? De cosmetica-industrie verdient er in ieder geval miljoenen aan. En de plastische chirurgie tiert er welig bij. Dat wij tijdelijke mensen zijn. Die vanzelf ouder en kwetsbaarder worden. Dat willen we niet graag weten. Diep van binnen is er iets in ons dat zich daartegen verzet. Ja, maar zeg je misschien, klopt dat nou eigenlijk wel dat die naaktheid zo'n schrikbeeld is? Paulus zegt toch juist dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. En je zei toch net al dat je daar een soort zucht van opluchting in moet horen? Nou, dat klopt inderdaad. Het evangelie, het goede nieuws is dat het niet zo ver hoeft te komen. Dat het schrikbeeld van de naaktheid geen realiteit zal worden. We hoeven niet eeuwig met onze schaamte te blijven zitten opgescheept. En we hoeven ook niet langer bang te zijn dat we als naakte, lichaamloze schimmen de onderwereld zullen worden ingestuurd. Maar, en daar gaat het even om, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is voor Paulus niet een soort makkelijk logisch optelsommetje. Nee, het is een geweldige ontdekking. En een enorme opluchting ook. Dat er na de dood meer is dan het grote naakte niets. Hoe komt dat? Omdat, zo noteert Paulus, er iets is dat wij weten. Wij weten, schrijft hij. En wat weten wij dan? Wat is ons ter oren gekomen? Wat is ons verteld? Wij weten dat er, behalve dat uiterlijke bestaan dat verloren gaat, behalve die aardse tent die wordt afgebroken, dat er nog iets anders is. Dat er niet alleen zichtbare dingen zijn die tijdelijk zijn, maar dat er ook onzichtbare dingen zijn die eeuwig zijn. Dat er niet alleen een uiterlijk bestaan is, maar ook een innerlijk bestaan. Niet alleen een tijdelijke tent, maar ook een eeuwig huis. Het is niet alleen uitkleden, telkens een jasje meer uit, telkens een laagje meer eraf, totdat je helemaal naakt aan de dijk staat. Nee, het is ook aankleden. En je merkt dus dat Paulus in dit stuk telkens twee dingen als het ware tegenover elkaar zet. De ene kant, de realiteit van het leven, die zet hij zo eerlijk mogelijk neer. Aards, tijdelijk, kwetsbaar, vergankelijk. Maar aan de andere kant zet hij de realiteit van het geloof. En dat is net zo goed een realiteit. Dat is uiteindelijk een veel grotere realiteit. De realiteit van God en van zijn koninkrijk. En je merkt dat Paulus niet aarzelt om hier hele grote woorden te gebruiken. De realiteit van het geloof, zegt hij, is in staat om die andere realiteit te verslinden zelfs. En dat is niet iets waar we misschien, fingers crossed, op kunnen hopen. Nee, het is iets dat we weten. En niet zomaar weten. We weten het zeker. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe die woorden van Paulus vanmorgen bij je binnenkomen. Of bij u. Misschien laten ze je op het puntje van je stoel zitten en adem je er helemaal van op. Zoals van de week iemand van onze oudere gemeenteleden zei bij de koffieochtend, toen we dit stuk alvast een beetje voorbespraken. Ze zei, dit gaat helemaal over mij. Dat van die afbraak en van dat kwetsbare, ik herken het helemaal. En tegelijk, toen ik pas een poosje in het ziekenhuis lag, toen voelde ik ook heel sterk dat andere. Ik voelde dwars door alles heen een bijzonder soort goede moed. En ik wist het eigenlijk gewoon zeker, dat dit tijdelijke leven niet het enige is. God laat me niet los, ook al laat mijn lijf me in de steek. Schitterend moment was dat, waarin we met elkaar in die kring zomaar even iets van de zekerheid en van de werkelijkheid van het geloof mochten delen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier zit en dat je diep van binnen denkt, wij weten zeker. Ik weet helemaal niet zoveel zeker, eerlijk gezegd. Ik hoop wel veel dingen en soms vermoed ik wel eens iets, maar om nou te zeggen dat mijn geloof een weten is, een zeker weten. Ik heb vaak het gevoel dat ik geloof een beetje tegen beter weten in. Ik zoek en geloof op de tast. En als je het me echt eerlijk vraagt, ik ben ook wel een beetje allergisch geworden voor al te parmantige taal als het om geloof gaat. Dat doet me te veel aan vroeger denken. Aan de kathedraal van zeker weten waarin ik opgegroeid ben. Maar waar ik nu al een tijdje niet goed meer in wonen kan. Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk blij was dat deze woorden van Paulus hier in deze tekst langskwamen vanmorgen. Omdat ze me aanleiding geven om daar even wat langer bij stil te staan vandaag. Want ik weet misschien wel zeker, dat dat onder velen van jullie een groot thema is. Wat kun je als het gaat over geloof, God en kerk nu eigenlijk zeker weten? En ik vermoed dat er ook heel wat zijn van jullie die vraag in de loop van hun leven met steeds minder zekerheid zijn gaan beantwoorden. We weten in de kerk steeds minder zeker. Tenminste, zo lijkt het. En laat ik beginnen met te zeggen dat dat niet alleen maar erg is. Want je kunt ook te veel zeker weten. En ik denk dat we als christenheid onze hand op dat punt nogal eens hebben overspeeld. We wisten misschien wel heel zeker en heel precies hoe God een mens bekeert. We wisten misschien wel heel zeker en heel precies hoe het zat met de schepping. En wat je allemaal kunt concluderen uit de scheppingsorde. Enzovoort, enzovoort. En we vergaten en passant toch even die andere woorden uit die eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Waarin hij heel eerlijk schrijft dat ons kennen en ons profeteren altijd ten dele is. En dat het dus ook van heel veel geloof en heel veel wijsheid getuigt. Als je een keer durft te zeggen dat je iets niet weet. Maar dacht ik, zou het nou ook kunnen dat we daar inmiddels misschien wat erg ver in zijn doorgeschoten? En is de gedachte dat je over het geloof eigenlijk niets met zekerheid kunt weten, is dat niet eigenlijk stiekem ons nieuwe zeker weten geworden? Ik denk het wel steeds vaker. En minder zeker weten, dat is niet alleen maar altijd een kwestie van wijsheid of een kwestie van bescheidenheid. Minder zeker weten is soms ook gemakzucht. Minder zeker weten is soms ook maar je willoos wat laten meenemen door het seculiere denken. Dat de beweging die Paulus maakt in dit hoofdstuk helemaal heeft omgedraaid. Want voor Paulus zijn de zichtbare dingen tijdelijk. En de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Niet alleen voor Paulus trouwens. Voor alle grote christelijke denkers. En zelfs niet alleen voor christenen. Plato dacht er precies zo over. En je kunt geruststellen dat daar pas heel recent eigenlijk verandering in is gekomen. We zijn pas, laten we zeggen zo'n 200, 250 jaar bezig om het om te draaien. En te zeggen dat de dingen die we zien eeuwig zijn. En de dingen die we niet kunnen zien, misschien wel onzin. We denken dat het heel normaal is om in een wereld te leven waarin het helemaal niet gek is om dingen te zeggen als wij zijn ons brein. Of dood is dood. Of alles is materie. En een tijd lang hebben we ook gedacht dat dit juist ook heel wetenschappelijk was, om het zo te zeggen. Misschien eigenlijk wel het enige denkbare wereldbeeld, als je jezelf als wetenschapper serieus zou nemen. Maar het bijzondere is dat juist eerlijke wetenschap op dit moment steeds meer aantoont dat voor die harde stelling, dat de tijdelijke dingen eeuwig zijn en dat er helemaal geen eeuwige dingen zijn, dat daar juist steeds minder bewijs voor is. Maar toch laten we ons door dat denken nog heel gemakkelijk en heel vaak meenemen. En ik weet ook wel, dat gaat soms gewoon vanzelf, want het zit zo overal om ons heen. Het seculiere denken zit zo ver in onze haarvaten. Ik ben er zelf ook zeker niet immuun voor. Het kan zo gemeen knagen aan je ziel. Dat je jezelf zomaar steeds verder kunt zien wegglijden van God. Van het geloof en van de kerk. En je bent hier steeds minder te vinden. Je wordt steeds vaker gemist op je kring. Je laat de Bijbel steeds vaker dicht. Je gebedsleven wordt onregelmatiger. En vlakker. Stel nou dat je dit hoort en dat je denkt, dit gaat toch eigenlijk ook wel een beetje over mij. Of dit gaat heel erg over mij. Dan zou ik vanmorgen dit tegen je willen zeggen. Do not go gentle into that good night. Maar rage against the dying of the light. Verdwijn niet zomaar in die zoete nacht. Maar vecht, omdat het licht niet sterven mag. Die zin heb ik niet zelf bedacht natuurlijk. Die zijn van Dylan Thomas. Misschien ken je het gedicht. Hij zag het om zich heen gebeuren. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw. Allemaal mensen om hem heen die zomaar het licht in hun leven lieten uitgaan. Waar naakt aan je einde komen voor de Grieken nog echt een schrikbeeld was. Is het dat voor heel veel van onze tijdgenoten amper meer. Slikken het gewoon, zomaar. De gedachte dat het na dit leven gewoon over en uit is. Bij je uitvaart drinken je vrienden nog een glas op je leven en ze zeggen, dat was het dan. Voor Dylan Thomas, onbegrijpelijk. Ik hoop eigenlijk voor jou ook. Do not go gentle into that good night. And rage against the dying of the light. Hoe kun je dat dan doen, zeg je? Bijvoorbeeld door jezelf gewoon goed te informeren. Dat kan al een heel eind helpen. Door niet te vanzelfsprekend te leven. Door wakker te zijn. Door soms ook tegen de stroom te willen inzwemmen. Door weg te blijven wat bij alles wat je geest uiteindelijk alleen maar plat slaat en afstompt. En door jezelf te vullen met dingen die je hart openhouden. Tot God. De Narnia-verhalen van C.S. Lewis bijvoorbeeld. Lezen. Verplichte stof om voor te lezen aan je kinderen als je die hebt. Of, nog iets van Lewis, de grote scheiding. Verplichte stof voor iedere zichzelf respecterende student. Of kom gewoon naar de kerk. En laat je raken door zo'n hoofdstuk als dit van vanmorgen. Door die woorden van Paulus die een soort unieke zekerheid uitstralen en ademen. En daar moet je dan niet van schrikken. Of ze schouderophalend aan de kant schuiven als iets uit de oude doos. Nee, je moet je juist nieuwsgierig afvragen hoe het toch kan. Dat iemand zoiets kan zeggen. En dan niet rusten. Voor je het antwoord weet. Het antwoord op die vraag. Hoe weet Paulus dit nou toch allemaal zo zeker? Dat krijgen we trouwens uit de tekst zelf vanmorgen. Uiteindelijk heeft Paulus die zekerheid ook niet van zichzelf. Het is een geheim dat boven hem uitgaat. Vers 5. Hij die ons daartoe bereid heeft, zegt hij, is God. Die ons ook het onderpand van zijn geest heeft gegeven. Kijk, dat is uiteindelijk het geheim. God zelf zit erachter. De zekerheid van het geloof zit niet in ons, maar die zit in God. Het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is aan ons gegeven. We hebben de schat in aardenvaten. Een heleboel verschillende zitten er hier vanmorgen bij elkaar. Geest is ons gegeven als een onderpand, als een eerste aanbetaling. Als een vaste garantie van God dat de rest ook nog zal volgen. Het nieuwe lichaam. De hemelse woning. En de geest van God is daar nu al mee bezig. Paulus schrijft in hoofdstuk 4 vers 16 dat onze innerlijke mens door hem van dag tot dag vernieuwd wordt. En dat terwijl je op hetzelfde ogenblik kunt merken dat je uiterlijke mens achteruit kachelt. Dat is allebei tegelijk waar. In ons is die schat. De Heilige Geest van God die ons vernieuwt. Die ons verder leert kijken dan dit bestaan hier. Die onze ogen opent voor Gods werkelijkheid. En die hoop geeft. En van die hoop leeft de kerk. Van die hoop leven wij. We zijn er zeker van. Dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Amen. Voordat wij gaan staan en instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen, is er nog een klein ding dat we te doen hebben. En dat is de herbevestiging van Roberto Postma als diaken. Een tijdje geleden, als je een aantal weken geleden hier was, dan heb je gemerkt dat er nieuwe ambtsdragers aantraden en afscheid namen. Daar kon Roberto toen niet bij zijn. Maar we zijn wel heel blij dat hij voor een tweede termijn als diaken wil gaan. En ik wil hem graag vragen op te staan. En de vragen te stellen die daar... Misschien kun je even naast me komen staan. Ja, dank je. En de vragen te stellen die daarbij horen. En als hij zijn ja-woord gegeven heeft, dan gaan wij om hem heen staan. Beleiden we samen het geloof en zingen we de aangegeven coupletten van lied 480. Broeder Roberto Postma, eenmaal ben je in het ambt van diaken in deze gemeente bevestigd. En daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift aanvaardt als regel van het geloof. En je wilt verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt. En je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. En nu je je ambtswerk zult voortzetten, vraag ik je daarom. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Amen. Laten we samen ons geloof beleiden en zingen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Thank you. Wij gaan straks God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. In de voorbeden danken we met Ad en Marielle Blitterswijk voor de geboorte van hun dochter Bente. En een ander voorbedenpunt van een heel andere aard is dat we bidden met Marleen Schoondeboer en met haar familie. En een tijdje geleden, misschien kun je dat nog herinneren, het haalde het landelijke nieuws, gebeurde er in het diaconaal centrum in Leiden iets vreselijks, waarbij de vader van Marleen om het leven gekomen is, waarbij twee andere mensen zwaar gewond raakten. Het bracht in Leiden een grote schok teweeg, niet alleen in Leiden, ook hier en natuurlijk ook bij ons, omdat we Marleen allemaal kennen en de rest van het gezin natuurlijk. De komende week. Ik wacht even tot de kinderen allemaal zitten. Komende week begint de rechtszaak tegen de hoofdverdachte en je zult begrijpen dat dat een heleboel aan emoties met zich meebrengt. We bidden dat het recht zijn loop heeft en dat wonden kunnen worden geheeld. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij loven en prijzen uw grote naam. Dat er iets is dat wij zeker mogen weten. Een zekerheid die we niet van onszelf hebben, maar een zekerheid die ons gegeven wordt door de geest van Pinksteren. En die zomaar gebeurt, ook hier in ons midden. Een zekerheid die ons ogen geeft die verder zien dan wat voorhanden is. Een zekerheid die ons een hart geeft dat open staat voor meer dan alleen de dingen die zichtbaar en tijdelijk zijn. We danken u voor dat grote geheim dat ons hoop en moed geeft. En vertrouwen in de toekomst. Wij begrijpen u niet, maar wij mogen u vertrouwen. En in dat vertrouwen komen we ook bij u met alles wat er in ons hart is. Met de dingen van vreugde en met de dingen van verdriet. De vreugde van Ad en Marielle, die een onbegrijpelijk geheim in hun midden hebben gekregen, een kind. Dank u voor de geboorte van Bente. Zegen haar in het gezin van Ad en Marielle en in ons midden. Bidden u ook voor de rechtszaak die volgende week gebeurt tegen de verdachte van de steekpartij in Leiden. Waarbij Marleens vader omkwam. Kost ons niet veel invoelingsvermogen in God om te begrijpen wat dat ook nu weer in de komende week teweeg zal brengen. Bij iedereen die daarop betrokken is. Familie, de mensen van het diaconale centrum, iedereen die er op de een of andere manier bij betrokken is en was. Heere God, wij bidden u dat het recht zijn loop heeft. En wij bidden u dat wonden geheeld worden. Het is makkelijker uitgesproken dan dat we beseffen wat we daarmee vragen. Daarom doen we het. Omdat we niet veel beter weten te doen dan dit in vertrouwen bij u te leggen. U die ons geeft boven bidden en denken. U die ons geeft verder dan de grenzen van de dingen die wij kunnen zien of begrijpen of naar onze hand kunnen zetten. Geest van God. Hoor zo ons gebed. Ook voor de dingen die in ons hart zijn. De mensen naar wie onze gedachten als vanzelf uitgaan in een moment als dit. Ons gebed voor uw wereld in nood. Ons gebed voor Israël, uw volk. Ons gebed voor de oorlogen en de conflicten in deze wereld. Gaza. In Oekraïne. Jemen. Heere God, u ziet het. En we we leggen het in uw hand. Dank u voor Roberto die een tweede termijn als diaken ingaat. We danken u voor het werk dat hij mocht doen in de afgelopen jaren in de diaconie. Voor de vreugde en het plezier met u, waarmee hij dat doet. En voor zijn aanwezigheid in ons midden. Zegen hem ook in de jaren die komen. En maak hem tot een zegen. We bidden nu voor de organisaties waar we straks ons geld voor bijeen zullen brengen. Voor de Stichting Ondergrondse Kerk. Hulp aan christenen die het weten wat het is om vervolgd te worden. Maar ook het Overweeghuis hier in Utrecht. Dat helpt om mensen die daarna verlangen uit de prostitutie te stappen. Geef dat onze gaven goed terechtkomen. En dat we van delen rijker worden. Hoor zo ons gebed. Ook als we in stilte die dingen voor u neerleggen. Die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als we in ons hart bidden wat Jezus ons voorbad.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor het Overweeghuis. Het Overweeghuis is in Utrecht een plek waar vrouwen terecht kunnen als ze uit de prostitutie willen stoppen. Ze werken met vrijwilligers en willen zo ook een netwerk vormen rondom de vrouwen. En ook na het verblijf in het Overweeghuis willen ze een blijvend netwerk zijn om deze vrouwen heen. De tweede collecte is voor de oecumene in Utrecht. De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken geeft vorm aan deze oecumenische samenwerking van 19 verschillende kerken in onze stad. Samen bespreken zij diaconale en pastorale vragen, waardoor ze van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Ook zijn ze namens de lidkerken gesprekspartner voor de stedelijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. De derde collecte is de zendingscollecte en die is voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Die zet zich in voor vervolgde christenen. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app of via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Dan wil ik tot slot graag nog het woord geven aan Martijn Bak. Hij zal iets delen over het project van diaconale presentie dat we in onze kerk hebben.
Mijn naam is al genoemd. Ik dacht ik begin even met de vraag wie weet hoe ik heet na een half jaar dat ik hier werk. Maar dat is al niet meer nodig als je naar Roberto geluisterd hebt. Ik ben projectleider van Via Jacobi en diaconaal werker in deze gemeente. Dat doe ik met veel plezier, maar het lijkt me goed om jullie af en toe ook een beetje op de hoogte te houden. Dat probeer ik al via de app, via de nieuwsbrief en af en toe dus ook op dit moment. Maar diaconaal werk, wat is dat eigenlijk? Roberto die doet het hier al lang en een heel team van diakenen. Maar als het om mijn werk als diaconaal werker gaat, dan kun je dat eigenlijk met twee woorden samenvatten. Er zijn. Misschien niet wat je gedacht had, helpen, dienen, maar aanwezig zijn, er zijn. In de theologie noemen we dat presentie. Er zo zijn dat mensen merken dat de kerk er is, maar ook dat zij er mogen zijn en dat zij hier een plek mogen vinden. Afgelopen donderdag vroeg iemand nog: ik ben niet gelovig, mag ik hier wel komen? Bij mijn werk heb ik jullie nodig. Soms zijn er al prachtige initiatieven waar ik gewoon in mee kan doen. Vorige week zaterdag waren jullie met gemeentedag in Zeist. Toen was er hier ook een feestje. De Pride. You belong. Je mag er zijn. Een regenboog van mensen bevolkte de pleinen rondom de kerk. En opa Jacobi, Tom, Jacqueline, Jaap en nog heel veel anderen waren hier en deden de deuren open. De kerk was er op dat feest voor hen. Een man vertelde me dat hij genoot op het plein. Maar het was er ook wel erg druk. Mooi dat hij hier even rust kon vinden in de kerk. En er plaats was voor hem. Ik hoop dat we op die manier met elkaar kerk kunnen zijn in de buurt. Als vooruitgeschoven post doe ik onderzoek naar wat de behoeften zijn in Wijk C. Wat leeft er in de buurt? Wat voor zaken zijn er waar we als kerk iets mee willen? Ik wil jullie een paar dingen vragen. Allereerst gebed voor de wijk. Daarnaast vind ik het fijn als je me aanspreekt, appt of mailt als je hierover wilt meedenken of wat gedachten wilt delen. Soms zal ik ook vrijwilligers nodig hebben voor als we iets organiseren. En er gebeurt hier al van alles. Nog even via Jacobi als laatste. Jullie hebben deze flyer gekregen. Er is een prachtige commissie die hier mooie debatten bedenkt. Die daar ook voor PR aan doet. Maar als jullie tegen collega's, tegen buren en anderen zeggen dat dit gehouden wordt. De mevrouw die komt spreken is degene die de Peace Now poster bedacht heeft hier in Utrecht. Dus heel veel Utrechters lopen daar wel warm voor. Maar als ze niet weten dat het hier is, dan komen ze niet. Dus geef het door. Verder in de nieuwsbrief zal ik jullie op de hoogte houden. Maar het belangrijkste voor nu is denk, bid voor dit werk. Dankjewel.
Dankjewel Martijn. Dat brengt ons bij ons laatste lied van deze ochtend. Een lied over het huis van God. Over Gods goedheid die zich naar ons toe beweegt als een altijd veilig huis. Psalm 89 vers 1 en 7. richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.